bidden om uw leven in ons. Die stromen van levend water door ons. Heer, dan bidden we om de werking van uw geest. Dan bidden we om de kracht en de waarheid van uw woord. En ik bid hier als we uw woord open, Heer, dat het ook zal gaan stromen. Heer, dat het een nieuwe verwondering ook in ons op mag wekken. Over wie u werkelijk bent. En hoe we ook in u vreugde kunnen vinden. Ook vandaag. Heer, te midden van een wereld die gebroken is. Is er vreugde te vinden in die dingen waar u vreugde in vindt. Heer, laat het ons zien. Laat ons proeven. Laat ons horen. Heer, dat bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen. Vorige week zijn we gestart met een nieuwe serie, een nieuwe prekenserie over de vreugde van God. En ik moet wel eerlijk zijn, dat heeft ook nog wel een beetje onrust veroorzaakt de afgelopen tijd. Dus ik goed om dat meteen maar even te adresseren en even te arresteren. Want iedereen die hier was vorige week, die ging natuurlijk van huis ook met één prangende vraag. Hoe is het afgelopen met dat antieke kastje van de overgrootmoeder van Harmke? Ja. Als je denkt van, waar heeft het over? Dan moet je even de preek van vorige week doorluisteren. Maar hoe is dat? Is dat wel goed gekomen? Die onuitwasbare verf die onder verantwoordelijkheid van Theo op alle kasten en meubels was gesmeerd, zeg maar, in Huizen van de Heuvel. Veel vragen, veel mailtjes, veel appjes. Dus ik denk van, nou, het is goed om te melden. Ik ben er deze week geweest. Ik heb mijn eigen ogen kunnen aanschouwen. Het is weer helemaal goed met het kastje van de overgrootmoeder van Harmke. Verfvrij. Dus dat kunnen we in ontspannen. Theorie vestigde vorige week twee wegen waardoor we iemand beter kunnen leren kennen. De weg van de tranen en de weg van de lach. He, dus de weg van de tranen, je kunt iemand beter leren kennen door te snappen, door te proeven, door te horen waar iemand verdrietig van wordt. Maar je kunt ook iemand beter leren kennen door te begrijpen waar iemand vreugde in vindt, waar iemand blij van wordt. En in deze serie bewandelen we de weg van de lach. We willen God beter leren kennen door ons te verdiepen in al die verschillende zaken waar God vreugde in vindt. En we geloven tegelijkertijd dat dat ook bronnen van vreugde voor ons leven zijn. We zullen vreugde kunnen vinden, te midden van het leven, in al die zaken waar God vreugde in vindt. En vandaag gaat het daarbij om de vreugde die God vindt in zijn schepping. Daar vindt hij vreugde in, nog steeds. Elke dag opnieuw vindt God vreugde in zijn schepping. En daar kunnen wij dus ook vreugde in vinden. Elke dag opnieuw. Als we ook maar goed kijken. En zien en proeven en horen. Maar Gods vreugde in zijn schepping begint ermee dat we geloven dat God ook daadwerkelijk de schepper is van hemel en aarde. En dat geloven we. Dat God staat aan het begin van de schepping. Dat is de boodschap van Genesis 1 en Genesis 2. En hoe hij dat heeft gedaan en de tijdspannen erin, daar kun je nog over filosoferen, kun je nog over discussiëren, dat mag allemaal. Maar het allerbelangrijkste is Genesis 1 en 2, God staat aan het begin. God is de schepper van hemel en aarde. Dat staat vooral als een paal boven water. Maar dan is eigenlijk wel meteen die vraag, ja maar vindt God nog wel vreugde in zijn schepping na Genesis 3, na de zondeval? Kan God ook nu nog vreugde vinden in een schepping waarin zoveel stuk is gemaakt? Waarin zoveel vervuild is? Waar zoveel besmet is? Waar zoveel schade is aangericht? Juist ook wel mensen onderling. Kan God nog vreugde vinden in een schepping waar zoveel vluchtelingenstromen zijn? Waar zoveel angst is? Jazeker kan God dat. Te midden van al die ingewikkelde zaken in deze wereld. Kan God elke dag opnieuw en vindt hij elke dag opnieuw vreugde in zijn schepping. Dat zullen we ook zien. Maar dan moeten we eerst een nog grotere vraag beantwoorden. Waarom schiep God eigenlijk ten diepste alles wat hij heeft geschapen? Wat was zijn motivatie? Wat was zijn grote waarom? Had God de schepping nodig? Had hij niet genoeg aan zichzelf in die volle drie-eenheid? En is de schepping eigenlijk niet een concurrent en misschien zelfs wel een afgod ten opzichte van de Zoon? Want de Zoon, dat is toch zoals in Hebreeën 1 leven, de afstraling van Gods heerlijkheid. Nee, de schepping is geen concurrent van de Zoon. Integendeel, de schepping is ook niet alleen maar het werk van de Vader, alsof hij iets nodig had wat de Zoon hem niet kon geven. En de schepping is ook niet alleen maar het werk van de Zoon, alsof Hij iets nodig had wat de Vader Hem niet kon geven. Nee, de schepping is het gezamenlijke werk van hen beiden. Wij zien bijvoorbeeld in Genesis 1 en 2, God zag, dat gaat over de Vader. En ook op andere gedeelten zien we dat God zag dat het goed was. Bij de schepping die daar was. De scheppingsdagen in Genesis. Maar in Colossenzen 1 zien we bijvoorbeeld dat door Christus zijn alle dingen geschapen. En de aanleiding voor de schepping lag niet in een gebrek aan vreugde die ze niet hadden in elkaar. Het lag juist de aanleiding in het overstromen van vreugde. En Jonathan Edwards zei het al eeuwen geleden, 1700 zoveel. Er is niks mis met een bron die overstroomt, want daar is het ook juist een bron voor. Dus de schepping is eigenlijk die uiting van die overstromende vreugde van de Vader zelf. De overstromende vreugde. De schepping gaat van hen uit, Vader en Zoon. En dat is een uitputtende uiting, zou ik bijna zeggen, van hun gezamenlijke vreugde. En juist daarom lezen we wellicht ook in Genesis 1 vers 2, dat de geest over de wateren zweefde. We hebben geen idee hoe lang dat was, dus daar heb je alweer een nieuwe theorie. Maar hij zweefde daar in ieder geval een tijdje. De geest, die is ook echt het leven. De geest is de blijdschap van de Vader en de Zoon. En hij gaat van hen uit, met zoveel volmaaktheid, dat hij zelf ook een goddelijke persoon is. Alle drie betrokken bij de schepping. Oké, God is schepper, constateren we dan ook op basis van het woord. En hij schiep eigenlijk vanuit het overstromen van de onderlinge vreugde, vond de schepping plaats. Maar dat brengt ons wel bij vraag 2. Hoe weten we dan? Hoe kunnen we vaststellen dat God echt vreugde vindt in zijn schepping? En is dat nog steeds zo? Is God nog wel blij met de schepping? Nu we er als mensen eigenlijk ook zo'n zootje van hebben gemaakt. Is het niet zo dat God eigenlijk met gebogen schouders zich heeft afgewend, want het was zo mooi bedoeld. Maar het is zo niet meer hoe Hij het voor ogen zag. Omdat we elkaar zoveel aandoen. Omdat we deze wereld zoveel aandoen. Omdat we de wereld zoveel uitbuiten voor economisch gewin. Omdat er zoveel oorlog is. Vindt God daar nog steeds vreugde in? Ja, zeker. God vond, maar ook God vindt elke dag opnieuw vreugde in zijn schepping. Op genoeg plekken in de Bijbel is daar iets over te vinden. In allerlei psalmen. Psalm 104 met name. Maar ook psalm 8, psalm 19, psalm 148... Jesaja 40, ook zo'n prachtig hoofdstuk over de schepping. Maar een van de mooiste versen, die zoveel zegt over de vreugde die God vindt in de schepping, staat wat mij betreft in Job. Job 38, vers 4 tot 7. God, die schetst hier een schitterend beeld over de schepping. Aan Job, als het een beetje in een vraag-antwoord spelletje zit. En eigenlijk, op dit moment is God Job aan het ondervragen. En dan zien we dus God aan het woord, Job 38, vers 4. Waar was jij, Job, toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekt het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde. Oh, we kunnen ons er helemaal niks bij voorstellen. Hoe het was toen God alles schiep. Wij mensen waren daar niet bij. En daarom moet Job zich ook een beetje verootmoedigen. En inzien dat hij en ook wij niet minder een aantal dingen eigenlijk helemaal niet kunnen pakken en kunnen begrijpen. Maar wanneer God hier spreekt over de schepping, dan lijkt het wel alsof hij zich niet kan inhouden om te vertellen in welke stemming de hemel verkeerde toen daar die schepping was. Want Gods zonen, ze schreeuwden het uit van vreugde. Oh, blijkbaar zijn de engelen, daar gaat het hier over. Blijkbaar zijn de engelen geschapen voor de hemel en de aarde er waren. En ik denk dat het niet voor niks is. Ik denk dat God ook de bedoeling had dat het publiek zou zijn bij de schepping. Ik weet zeker dat hij zei, let op wat er nu gaat gebeuren. Ogen open, oor open, let op. En daar was het. De schepping van hemel en aarde. Ze hadden nog nooit iets tastbaars gezien. Of gedacht, want het waren allemaal dienende geesten, zoals we dat weten uit Hebreeën 1. Zonder een tastbaar lichaam, zoals wij dat hebben. Dus toen God tastbare dingen schiep, In alle verscheidenheid en met al die ongekende eigenschappen qua kleur, qua geur, qua vorm, qua smaak, qua geluid. De engelen wisten echt niet wat ze zagen. God had iets gecreëerd uit niets. Het was volkomen, het was totaal, het was onvoorstelbaar nieuw. En Gods kinderen, de engelen, wat deden ze? Ze schreeuwden het uit van vreugde. Wauw! Wauw! En dan met een paar miljoen, dan weet ik wel hoeveel. Wauw! Wat onvoorstelbaar mooi! Wat onvoorstelbaar groot! Wauw! Uitzinnig schreeuwden ze van vreugde toen ze daar de schepping zagen ontstaan. En hoewel we niet expliciet kunnen lezen dat God zelf ook juichte van blijdschap, kun je toch niet voorstellen dat hij daar met een uitdrukkingsloos gezicht bij stond. Zo, ja, zo was het ongeveer. Ja, had ik wel ongeveer in gedachten. Nee joh. Nee joh. Miljoenen heilige engelen. Die schreeuwen het uit van vreugde. En ik denk dat God niet voor niks ook tegen Job zei dat het de kinderen van God waren. Je hebt het een engelen kunnen noemen, maar kinderen van God. Omdat kinderen ook het karakter van de vader weerspiegelen. En als die eindige kinderen het uitschreeuwden van vreugde over die grote, over die indrukwekkende schepping van hun vader. Maar dan kun je er zeker van zijn dat de vreugde van de vader in de schepping, maar ook in de vreugde van de kinderen, dat die ook onvoorstelbaar groot was. Als mijn kinderen het uitschreeuwen van vreugde, maar dan zit ik daar als vader niet onbewogen bij. Ja, mooi, fijn. Maar dan word ik ook blij. Dan ontstaat er automatisch vreugde in mij. Gods hart is vol van vreugde over de schepping, maar ook vol van vreugde over de vreugde die zijn kinderen in die schepping vinden. We kunnen zeker stellen dat de schepping één grote uiting is van de vreugde van God. En daarmee ook van de heerlijkheid van God, van de macht van God, van de majesteit van God. Psalm 19 vers 2 zegt het zo: de hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Als wij goed zicht hebben, goed zicht houden of opnieuw goed zicht krijgen op die schoonheid van de schepping, dan communiceert dat naar ons ook automatisch de heerlijkheid van God. De schepping zelf draagt de heerlijkheid van God in zich. Elke dag, overal draagt de schepping de heerlijkheid van God in zich. In alles. Zelfs is zoiets als een haan. Een haan, ja, een haan. Ik bedoel, het eerste wat een haan doet als hij wakker wordt, is God aanbidden. Ja, voorbeeld voor ons. Meteen God aanbidden. Het is niet voor niks dat denk ik heel veel hanen gewoon op de top van de kerken staan. Om ons te helpen herinneren van ja, het gaat om aanbidding. En waarschijnlijk ook omdat er anders geen kip komt, maar dat is dan zeg maar een andere reden. Zelfs de haan, maar niet alleen de haan, ook die fantastische bloemen in die Alpenweide waar geen mens ooit zal komen. Bloemen die door niemand van ons worden gezien. En die daar staan en die de schoonheid van God weerspiegelen en waar God ongelooflijk van geniet. De dieren, dat is zo mooi, elk jaar opnieuw lezen we, er zijn weer zoveel nieuwe diersoorten ontdekt. Nou, ik denk dat God echt lacht, ja, ze hebben er weer een paar ontdekt. God heeft ze allemaal in het vizier. God geniet van al die dieren op al die plekken. Dat zien we letterlijk in Psalm 104. Hij weet niet alleen dat ze er zijn, maar hij geniet ervan. Psalm 104. In de zeeën zwemmen dieren. Groot en klein. Ze zijn niet te tellen. Op het water varen schepen. In de zee leeft Leviathan. Het monster daarop dat u gemaakt hebt om er voor uw plezier mee te spelen. Waarom heeft God grote zeemonsters gemaakt? Om plezier mee te maken in de oceaan, waar geen mens ze ziet. God schept om daar zelf ook plezier in te hebben. God heeft zoveel creativiteit in zijn schepping gelegd. Zo mooi. Een paar jaar geleden ook had een supermarkt dat ook scherp in zicht. Albert Heijn, met van die superdierenplaatjes. Een jaar of 2, 3 terug, zeg maar. En die kon je natuurlijk verzamelen. Een hele verzameling superdieren. Met ook de eigenschappen waarom het dan superdieren waren. Nou, ik vond het één grote uitstalling eigenlijk van de creativiteit van God. Dus ik heb gewoon die boeken weer even geleend en ik heb ze weer even doorgebladen. Ja, mooi, wat veelzijdig, wat creatief, wat onvoorstelbaar mooi qua kleur, qua vorm, qua smaak. Nou, smaak, ja, ook wel qua smaak. Ik hou wel van een stukje vlees af en toe. Maar daar ging het in dat boek niet om. Maar ik heb er nog even weer 3 uitgekozen. Ik denk, ja, dat is even gewoon nodig om het af en toe weer even te zien. Dus de eerste is de bid, spring, haan, kreeft. Weer die haan, zeg maar. Maar 2 dieren in 1. Het is een springhaan en het is een kreeft. Nou, hoe verzin je het, zeg maar? 2 dieren in 1. Ik bedoel, als wij dieren zouden ontwerpen, zouden ze volgens mij nooit zo uitzien. Wat een bijzondere vorm. En wat bijzonder dat er 2 dieren in 1 zijn. En super grappig om weer in te verdiepen. Dat beest komt gewoon niet eens een hol uit. En af en toe, zeg maar, er komt er een prooi voorbij en dan maakt hij een of andere karatetrapslag. Dat stond echt op het kaartje, een karateslag. En dan heeft hij weer een prooi. Nou, dan gaat hij weer eten en dan wacht hij tot hij weer honger krijgt. En dan doet hij de volgende karateslag. De bid, springhaan, kreeft. 2 dieren in 1. Ik denk dat God daar echt van geniet. Ook van de karateslag. Volgende. De zwaardkolibrie. Prachtig vogeltje. Ik heb 1 keer in mijn leven een kolibrie gezien. Ja, misschien vaak in de diertuin, zo'n vlindertuin, maar dat telt niet. In echt, zeg maar. Een keer in Amerika en dat is zo bijzonder. Het is het enige vogeltje wat ook achteruit kan vliegen. Kleinste vogeltje van de wereld en de enige die achteruit kan vliegen. Lijkt mij gewoon heel handig voor alle vogels, maar alleen de kolibrie, die kan dat. En moet je kijken, de zwaardkolibrie. Zijn snavel is langer dan zijn lijf. Dus die zit niet gewoon zo recht vooruit op de tak te kijken. Die kijkt altijd een beetje omhoog, omdat hij anders van de tak afkukelt, zeg maar. Echt waar. Zoek het maar ook op Wikipedia. Echt waar. De zwaardkolibrie. Zo'n lange snavel, zodat hij uiteindelijk nog bij het achterste stukje nectar in die hele lange bloemen kan komen. Nou, dat is toch een fantastisch stukje schepping. De derde. De doopvondschelp. Ik dacht... Ja, als baptist vind ik elk dier wat iets met doop heeft, vind ik per definitie een sympathiek dier. Ik denk, oh, een doopvond, kan dat wel theologisch? Zeker, bodem van de oceaan, dus het is zeg maar niet alleen besprenkeld, het is gewoon volledig ondergedompeld doopvondschelp. Ja, ik tackle hem van tevoren, anders krijg ik daar weer mailtje. De doopvondschelp. Het is niet zomaar een schelp. Wat was hier ook alweer mee? Ja. 1 miljard eitjes per keer. Die maakt gewoon 1 miljard. Niet heel veel, maar 1 miljard eitjes per keer. En zo'n ding wordt wel 150 jaar oud en kan wel tot 340 kilo gaan wegen. Dat is niet een leuk schelpje op het strand. Dat is de doopvondschelp. En God ziet ze allemaal. En die prachtige blauwe kleur. God heeft daar bij wijze van spreken met zijn penseel gewoon zitten inkleuren. Van de doopvondschelp. Ja, zo heb ik deze bedoeld. En dan merk ik, er is nog een vak open rechtsonder. Ja, dat klopt. Want als klap op de vuurpijl schiep God in die tastbare wereld de mens. Als kroon op de schepping. Zoals we dat uit Psalm 8 kunnen opmaken. En dan zien we, God zag dat het zeer goed was. De mens. Anders dan alle andere wezens op aarde zijn wij gemaakt. En God zag. Dat het zeer goed was. Dat is ook zo bijzonder. Uiteindelijk, dit is ook zoiets wat je ook meteen weer kunt koppelen aan de gebrokenheid van de schepping. Want ik weet dat er ook onder ons stellen zijn. Die een kindermens hebben, waar er gewoon geen zwangerschap is. Al jaren misschien. Ik ken dat gevoel. We hebben dat ook 2,5 jaar gehad. Dus je op een gegeven moment denkt, ja, misschien komen er geen kinderen. En dan zijn dit soort plaatjes soms ook heel confronterend. Dat is schepping en we verlangen daarna, maar het komt niet. Maar dan willen we ze ook voor bidden. Maar toen het wel kwam bij ons, toen ben ik me dan gaan verdiepen. En dan denk ik, hoe is dit mogelijk? Weet je wat het in het begin, hè? 100.000, of 120.000, ik weet niet zeker, maar laten we doen. 100.000 zenuwcellen per minuut. Elke minuut komen er 100.000 zenuwcellen bij. En die weten gewoon precies waar ze naar op weg zijn. Hey, ben jij ook onderdeel van het oog? Ja, volgens mij wel. Nou mooi, dan gaan we samen heen. Wel, 100, per minuut, 100.000 zenuwcellen. En uiteindelijk wordt dat gevormd tot zoiets unieks en zoiets moois. De mens als kroon op de schepping. En elke geboorte opnieuw. Daar zegt God. Ja, het is zeer goed. Oh, zeer goed. Wow. Zeer goed. Dus ik zou zeggen. Zeg even tegen de mensen op je heen. Jongen. Wat ben jij goed gelukt. Ja. kun je niet vaak genoeg horen. Kun je niet vaak genoeg horen. Mag je straks onder de koffie gewoon mee doorgaan. Jongen, ben jij goed gelukt. Ja. En mocht je eerst gewoon moeder vanmiddag spreken, dan zou je dat nog kunnen aanpassen. Van, jongen, wat heeft God veel humor. Hè? Ja. Ik vind hem lastig, want ik spreek mijn schoonmoeder daadwerkelijk straks bij ons thuis. En ik ben wel het type van practice what you preach. Dus nog even kijken hoe ik dat ga doen. Het is maar hoe je kijkt, hè? Het is maar hoe je kijkt. Maar tjonge, ik heb gewoon volledig zicht hier, hè? Dat is ook weer het voordeel. Tjonge, wat zijn jullie goed gelukt. We zijn kroon op de schepping. En ook daar, hoe ons lichaam functioneert. Het is zo bijzonder. Daar mogen we ook gewoon over ons verwonderen. Want dat brengt ook ons, dat brengt ook ons ook bij onszelf. Hoe wij ons als mensen verhouden tot de schepping van God. Hoe wij daar ook vreugde in kunnen vinden. En dan zou natuurlijk vraag 1 meteen kunnen zijn, ja, moet dat dan? Moeten wij wel bezig zijn met de schepping? We moeten nog veel meer bezig zijn met de schepper. De Bijbel zegt al, joh, zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen die hier beneden zijn. Nou, dat is, ergens is dat een valse tegenstelling. Tuurlijk zijn wij ook met geestelijke zaken bezig. Maar tegelijkertijd geloof ik dat God ons zo heeft gemaakt, dat we dat juist ook zeg maar kunnen versterken, kunnen vernieuwen, kunnen voeden vanuit het natuurlijke. Dat is één geheel. En ik vind dat C.S. Lewis heeft daar ongelooflijk mooie dingen over gezegd in het boek Onversneden Christendom. Daar zegt hij, we moeten maar niet proberen om geestelijker te zijn dan God. Hij heeft ons nooit als zuiver geestelijk wezen bedoeld. Daarom maakt God gebruik van materiële zaken als brood en wijn om het nieuwe leven in ons aan te brengen. Wij vinden dat misschien nogal primitief en ongeestelijk, maar God vindt dat niet. Hij heeft het eten uitgevonden. Hij houdt van materie, want hij is er de uitvinder van. En verderop in dat boek zegt hij, ik weet dat sommige verwarde christenen hebben gepraat alsof volgens het christelijk geloof de seksualiteit of het lichaam of genot, dat die in zichzelf slecht zouden zijn. Maar ze hadden het mis. Het christendom is bijna de enige grote godsdienst die het lichaam volkomen goedkeurt. Die gelooft dat de materie goed is. Dat God zelf ooit een menselijk lichaam heeft aangenomen. Dat wij zelfs in de hemel een soort lichaam zullen krijgen. En dat het een wezenlijk onderdeel zal vormen van ons geluk, onze schoonheid en onze kracht. God heeft ons niet voor niks al die zintuigen gegeven. En hoe beter en hoe bewuster we die inzetten, hoe meer we onder de indruk zullen komen van Hem, van zijn schepping. En hoe meer we onder de indruk komen van de schepping, hoe meer we uiteindelijk als vanzelf onder de indruk zullen komen van de schepper zelf. En dus is onze uitdaging om niet langer te kijken als een koe, maar als een kind. Ik sla dat op, nou ik leg het uit. Wij kijken over het algemeen veel te veel naar de schepping, eigenlijk alsof we koeien zijn. Alsof we de ogen van een koe hebben. We moeten bidden. We moeten bidden dat God ons opnieuw de ogen geeft van kinderen. Die alles voor de eerste keer zien. Begrijp me goed. Ik weet ook, daar zitten hier boeren in de zaal. Koeien zijn prachtige beesten. Koeien hebben op zich hele mooie ogen. Het zijn hele rustige, glanzende ogen. Maar je kunt af en toe zien dat ze angstig zijn of dat ze onrustig zijn. Maar voor de rest, wat je niet ziet in de ogen van een koe, omdat ze zo rustig en glanzend zijn, is verwondering. Koeien hebben geen ziel. En dat is wat je wel ziet in de ogen van een kind. Verwondering. Een koe kan zich niet verwonderen, maar een kind kan zich wel verwonderen. We hebben het nodig dat we opnieuw zien als kind. Want daarmee zien we zoveel meer van Gods oneindige wijsheid die de hele schepping doortrekt. De hele schepping is doordrenkt van de majesteit, van de heerlijkheid van God. We hebben het alleen nodig dat we het opnieuw gaan zien. Dat we opnieuw leren kijken als kind. Dus het is tijd dat we onze zintuigen weer ten volle gaan gebruiken. Het is tijd dat we dat gaan gebruiken om met al die zintuigen heel bewust te kijken en ons te verwonderen over de mooie dingen die God heeft gemaakt en bedoeld. Dus alle zintuigen, gevoel, geur, beeld, geluid, smaak. Ik bedoel, het geluid van de wulp in de lente. Oh, je kunt mij niet meer een gevoel geven van nieuw leven, van voorjaar, als het geluid van de wulp. Ik ga niet naar hem. Ga erop uit, in februari, maart, als je ongeveer komt. Dat is horen, en dan hoor je weer, oh, al die vogels en al hun verschillende geluiden. Dat is wat God hun uiteindelijk heeft gegeven. Zo mooi. De geur van appeltaart. Of van vers gemaaid gras. Het is zo lekker. Het is zo lekker. Het is een geur. Weet je, en dan zeggen ze ook dat je dat dan, in een, als je een huis wil verkopen, je appeltaart moet bakken. En dat, helemaal, ja, dat is allemaal weer, dat hebben we ook wel door dat dat is om verkoop. Maar aan zich, de geur van appeltaart, ik vind het fantastisch. Het gevoel van sneeuw. Sneeuw is sowieso iets heel bijzonders, hè. Al die sneeuwvlakjes, die miljarden die er alleen in je eigen tuin vallen. Er is geen enkel sneeuwvlakje qua structuur precies gelijk aan een ander sneeuwvlakje op de hele planeet. Sneeuw heeft zo'n bijzondere structuur dat er geen één sneeuwvlakje hetzelfde is. En dan dat gevoel dat die losse sneeuw, dat je dat kunt samen persen en samenballen en dat je iets nieuws kunt creëren. Een sneeuwpop samen met je kinderen. Wow. Wat voor mij zo mooi is. Het is persoonlijk, hè. Je zegt, ja, ik heb helemaal niks met wulp en appeltaart en sneeuw. Ja, prima. Maar wat is dan geluid wat jou betovert? Wat is de geur waar jij denkt, oh ja, ik leef. Oh, ik leef. En dat is, ja. En het gevoel van sneeuw. Oké, jij mag andere dingen voelen. Prima. De smaak van stoofpeertjes in december. Oh. Wat mij betreft is het kerstdiner alleen maar stoofpeertjes. Ik vind het genoeg. Heerlijk. Echt. Zalig. En dat beeld, ik vind het zomaar altijd, na een winter, na al die sneeuw, na al die doodheid, na al die rust, na dat seizoen van winter waarin er geen leven lijkt te zijn. Hè? Ook symbolisch. Is er in het voorjaar weer dat beeld van die narcissen, het beeld van die krokussen, die er eigenlijk dwars doorheen breken. En steeds weer, elk jaar opnieuw laten zien, er is weer een nieuw begin. En ook door die winter heen, door een periode van doodheid en duister heen, is er altijd weer, juist daardoorheen, ontstaat er altijd weer nieuw leven. Maar je moet het wel willen zien. Je moet je wel kunnen verwonderen over narcissen. Tenzij je denkt, van, ja, ik hou alleen maar van gras en ze staan in mijn gras en dat vind ik lelijk. Prima, maar dan verwonder je maar over andere dingen. Maar verwonder jezelf. Zo'n veld op de achtergrond met lavendels. Alleen maar lavendels. Dan heb je het over kleur. Dan heb je het over geur. Man. Zullen we gewoon weer ruiken? Zullen we gewoon weer bewust gaan kijken, als we dat verloren zijn onderweg, zullen we weer gaan voelen. Man, prijs God voor onze zintuigen. Want God gunt het ons. God gunt het ons zo, dat we versteld staan van zijn schepping. Dat we onder de indruk raken, niet als doel op zichzelf, maar zodat we eigenlijk in navolging ook van Psalm 8 zullen kunnen zeggen, oh, als het werk van zijn handen al zo vol is van wijsheid, van macht, van creativiteit, van zorgzaamheid, van verhevenheid, van schoonheid. Hoe moet de schepper zelf dan wel niet zijn? Verwondering over de schepper zal zich doorvertalen in diepere verwondering en aanbidding van de schepper zelf. En dat geeft mij zoveel vertrouwen. Als ik me verwonder in de schepping, dan verwonder ik me in de schepper. En ik denk van ja, daar wil ik mij volledig aan geven. Daar durf ik mij volledig aan toevertrouwen. Daar wil ik ook voor leven. Met alles wat in me is. Voor die schepper die alles zo mooi heeft bedoeld. Want ten diepste is het een vorm van aanbidding. Als wij op de goede manier met al onze zintuigen genieten van de schepping. Dat is een vorm van aanbidding. Er is ook een vorm van aanbidding als we daarin ook zorgen voor de schepping. Als we zorgvuldig omgaan met de schepping, dan is dat ten diepste een vorm van aanbidding van de schepper. Laten we dus zuinig zijn op onze lichamen. Laten we zuinig zijn op onze natuur. Laten we zuinig zijn op onze medemensen. Allemaal unieke schepsels van diezelfde God. En ja, dat kan vragen. Ook wel vanuit zo'n preek om een aanpassing in jouw leefstijl. Kan een aanpassing vragen, misschien wel in je voedingspatroon. Kan een aanvraging passen in het uitbannen van stressveroorzakers in je leven, die ongelooflijk slecht zijn voor heel veel dingen in je lichaam. Dat kan oproepen tot verzoening zoeken met mensen waar je denkt van, hé, hier is over en weer schade ontstaan. Kan. Als vorm van aanbidding van de schepper en de schepping. Maar dat begint bij herstel van ons zicht. Dat we weer leren kijken als een kind. Dat we onze zintuigen eigenlijk weer aanzetten. En dat betekent dat we ook deels los moeten komen van al onze schermen. Ik ben zelfs zo ver dat ik af en toe denk, ja, regent het nou wel of niet? En dan ga ik kijken op buienradar. Dat is dan belachelijk. Dan moet je naar buiten. We moeten weer naar buiten. En niet checken op onze schermpjes. Heer, wat heeft u het mooi gemaakt. Elke seizoen opnieuw kun je weer verwonderen over nieuwe dingen. We hebben het zo nodig dat we weer gaan kijken als een kind. Dat we weer voelen, ruiken, proeven, horen. En dan, zullen we vreugde vinden in de schepping. In navolging van de schepper zelf. Amen. Amen. Daar gaan we ook voor bidden. Maar we bidden ook gewoon als dat nodig is. Herstel van ons zicht. Dat we weer in staat zijn om ons opnieuw te verwonderen. En ik kan me voorstellen dat je zit van, joh, maar ik weet nu al dat dat heel moeizaam zal zijn. Want er is gewoon zoveel stuk in dit stukje schepping wat ik zelf ben. Er zijn dingen stuk gegaan onderweg. Misschien wel in je lichaam, letterlijk. Misschien in je ziel. Ben je beschadigd geraakt en merk je gewoon, ik zit zo vast. In alles wat me vasthoudt, in alles wat me terneerdrukt, dat het me niet meer lukt vanuit mezelf om me te verwonderen. En dan wil ik je echt uitnodigen om dat ook gewoon te uiten naar God. Om straks alleen ook je hand op te steken van, Heer, dat ben ik. Ik voel mezelf te stuk om me opnieuw te kunnen verwonderen. Wilt u dat stukje heel maken? En ik wil ook echt uitnodigen, als dat voor jou is, om straks ook gebruik te maken van het ministeriegebed onder de liederen. Want God is een schepper en Gods scheppingskracht is er nog steeds. Elke dag, ook nu. En daar mogen we ons altijd naar uitstrekken. Het is niet eens gezegd dat er altijd wat gebeurt op het gebied van genezing. Maar we mogen het altijd uitspreken. We mogen het er altijd naar uitstrekken. In de verwachting dat God die scheppingskracht nog steeds openbaar laat worden elke dag opnieuw. En ik kan me voorstellen dat je hier zit en misschien ben je nog zoekend. Ja, ik ben me aan het verdiepen in het christelijk geloof. Ik ben me aan het verdiepen in God. Maar ergens, ik weet het wel. Ik weet wel dat inderdaad dat God de schepper is. Dat het er allemaal niet zomaar is. Dat je niet hier toevallig bent terechtgekomen als voorloper of naloper uit een of andere vorm die ooit geleefd heeft. Dat je wel weet, ik geloof het. En ik geloof dat God God is. En dat eigenlijk ook Jezus zijn zoon is. En misschien is dit voor mij nu het moment dat ik dat ook ga belijden. Van ja, ik geloof. Ik geloof dat God de schepper is. En ik geloof dat ik daarin ook zijn schepsel ben. Dat ik zijn kind mag zijn, ook dankzij de Heer Jezus. Als dat voor jou is, dan nodig ik ook uit om die stap vanochtend te zetten. Dat zegt tegen de Heer God, ja je. Ik geloof, u bent mijn schepper. En ik geef mezelf op dit moment aan u. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we daarbij ook voor zover mogelijk eens gaan staan? Vader in de hemel, ik dank u, Heer, dat we ja, ook vanuit uw woord gewoon weer ja, van die uitbarstingen mochten zien van uw scheppingskracht. Hè, en hoe ja, ook de kinderen van God, de engelen, het uitschreeuwden van vreugde. Heer, wat is het voor velen van ons, lang geleden, dat wij het hebben uitgeschreeuwd of uitgeroepen van vreugde over verwondering over de schepping. Heer, we zijn zo beklemd geraakt in de zorgen van het leven. De dingen die ons zijn overkomen. De schade die onderweg is ontstaan. Heer, dan bid ik, Heer, herstel ons zicht. Heer, maak ons weer ontvankelijk. Om met al die zintuigen die u ons hebt gegeven, meer onder de indruk te raken van uw schepping. Oh ja, het is een gebroken schepping, maar daar doorheen zien we nog steeds zoveel van uw heerlijkheid. Zoveel van uw majesteit. En we weten ook met deze schepping, het loopt u niet uit de hand. Heer, ook als we blijven aanklooien met CO2 en alles, ten liefste loopt het u niet uit de hand. Maar u roept ons wel om rentmeester te zijn. U roept ons allereerst om te zien, te verwonderen en u daarin ook te eren. Uit verwondering, maar ook wat uit voorkomt uit zorgzaamheid voor alles wat uw schepping te maken heeft. Heer, vernieuw ons zicht. Heer, u weet ook, Heer, of hier ook mensen zijn die zeggen, ja, maar het lukt me niet. Om me uit mezelf te verwonderen, er is te veel stuk gegaan onderweg. Dus als het voor jou geldt, dan wil ik je echt uitnodigen om dat bij God te brengen. Door op dit moment gewoon ook je hand te steken. Van Heer, dat ben ik. Het gaat me niet lukken uit mezelf om terug te komen tot verwondering. Want ik ben zelf te veel gewond geraakt. Steek je hand maar op naar God. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Hij heeft me bidden vrijmoedig. Genees hier. Genees deze wonden. Heer, ik bid dat u vandaag nog een scheppingswonde doet. Van heelheid in deze zielen. Heelheid naar geest, naar ziel, naar lichaam. Heer, raak in haar hoofd voor hoofd, hart voor hart. O Jezus, kom daarin met uw majesteit, met uw heerlijkheid, met uw scheppingskracht. Vernieuw en herstel, Jezus. Doe het, alstublieft. Heer, we strekken ons daar volledig naar uit. Doe het. En zo zegen ik jullie daarin. Als je je handen wil verstoren, help met de heelheid die er is in Christus. En spreek het leven van Jezus over jullie uit in zijn naam. Misschien zit je hier en weet je, ja, God als schepper. Ik heb nu die stap te zetten om hem ook inderdaad te beluiden. Ja, hij is mijn schepper. En ik wil ook, en ik weet, ik mag ook zijn kind zijn door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dus jij hier bent, zeg je, ik wil mijn leven geven aan die God die mij gemaakt heeft. Op dit moment. Dan wil ik je ook uitnodigen om je hand op te steken. Zeg van, Heer God, hier ben ik. Dan wil ik ook heel graag met je bidden. Zijn er mensen die zeggen van, ja, Heer, hier ben ik. En ik erken u als mijn schepper. Geef mijn leven over aan u. God ziet jouw hand. God ziet jouw hand. De Vader zegt, kom. Ik heb je gemaakt. Ik heb nog zoveel meer voor je. Om uit te leven in het leven. En er meer mensen zeggen, ja, dit is voor mij het moment. En ik geef mijzelf. God ziet jullie handen. Heer Jezus, we willen u zo bedanken voor deze mensen. Die op dit moment ook u belijden als hun schepper. En die zich eigenlijk overgeven aan u. Heer Jezus, dank u wel. Ik bid, vul hem met uw Heilige Geest. Maak hem vol van uzelf. Heer, was hem rein door uw bloed. Heer, en help hem, Heer, om u te zien. Boven alles, dat ze u zien. En dat u in staat zit op het werk van de Geest in hen. Om u te volgen, Jezus. Om op u te lijken, Heer, in karakter, in daden. Werk het in hen uit. Bekrachtig hen, Heer. En laat hen en laat ons zien opnieuw. En verwonderen opnieuw als kinderen. Prijs uw naam, Jezus. Halleluja. Amen.